Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. We hopen dat u ook de komende weken weer met ons meeleest en luistert. Mocht u nou een aflevering gemist hebben, kijkt u dan op onze internetsite www.transworldradio.nl en klikt u dan rechtsboven op luisteren. Het Bijbelboek Kronieken begint als enige met een aantal hoofdstukken vol geslachtsregisters. Hoofdstuk 1 begint bij Adam. In de geslachtsregisters die volgen staat de stam van Levi centraal. De Levieten waren mensen die werkten in de tempel. De eredienst is in dit Bijbelboek erg belangrijk. Het is niet helemaal zeker wie Kronieken heeft geschreven, maar vaak wordt gedacht dat het Ezra is geweest. En dat zou ook verklaren waarom de tempel zo'n grote plaats in dit Bijbelboek inneemt. Vanaf hoofdstuk 10 doet de schrijver verslag over de regering van David. Het tweede deel van Kronieken begint met het koningschap van Salomo en gaat vervolgens in op de overige koningen van Juda, van het tweestammenrijk. Het is opvallend dat het tienstammenrijk in dit Bijbelboek weinig naar voren komt. En dat is een van de verschillen tussen koningen en kronieken. De geschiedenissen worden in Koningen ook vaak vanuit een heel ander gezichtspunt benaderd. Dat boek gaat veel meer in op de reden waarom het volk in ballingschap is weggevoerd en op de zonde van Israël en Juda. In Kronieken komt dat ook terug, maar er is veel meer aandacht voor de bekering en voor het herstel. Kronieken vertelt ook vaak over dat de Heere een God is die aanwezig is, erbij is en erbij wil zijn in het leven van zijn volk. Gods hart gaat uit naar zijn mensen. Het is soms niet te begrijpen dat ook nu zo'n grote God bij mensen zoals u en ik wil zijn, dicht bij ons zelfs. Maar we mogen het van harte geloven en we mogen de Heere daarvoor danken. Vandaag lezen we hoofdstuk 9 en 10 uit 1 Kronieken.
In 1 Kronieken 2 tot en met 8 is een overzicht gegeven over de stammen van Israël. In 1 Kronieken 9 volgt een gedeelte wat de inwoners van Jeruzalem weergeeft ten tijde van de schrijver van Kronieken. Het eerste vers van hoofdstuk 9 vormt een afsluiting van het gedeelte dat vooraf ging. Het begin van het vers spreekt over alle stammen van Israël. Het wijst terug naar 1 Kronieken 2 tot en met 8, waarin de familieregisters van alle Israëlieten zijn beschreven. Zij worden als een eenheid voorgesteld en het land wordt niet beperkt tot het gebied van de stammen van Juda en Benjamin. Voor de schrijver van Kronieken is Israël in principe het hele 12-stammenrijk. Hoewel het 10-stammenrijk in de rede van Abia als afvallig wordt voorgesteld, blijft de weg tot terugkeer open. De ondergang van het 10-stammenrijk in 722 voor Christus betekent niet het definitieve einde. De schrijver van Kronieken vermeldt alleen de wegvoering van de overjordaanse stammen en stelt het noorden, het gebied van de 10 stammen, voor als gebied dat bevolkt blijft. In 1 Kronieken 30 schrijft Hiskia brieven aan Efraïm en Manasse. In 1 Kronieken 39 wordt aan Gilkia de bijdrage afgedragen van Manasse en Efraïm en van het hele overblijfsel van Israël. Daarnaast wordt Jeruzalem na de ballingschap bewoond door gezinnen van Juda, Benjamin, Efraïm en Manasse. 1 Kronieken 9 vers 1. De stamboom van iedereen in Israël werd zorgvuldig vastgelegd in de boeken van de koningen van Israël. Juda was verbannen naar Babel, omdat de mensen God ontrouw waren en afgoden vereerden. De tekst geeft aan dat de 12 stammen beschreven zijn in de boeken van de koningen van Israël. Vers 1 vermeldt dat Juda in ballingschap naar Babel is weggevoerd, waarmee de Babylonische wegvoering in het jaar 586 voor Christus wordt bedoeld. de reden, ligt in de ontrouw van Juda. Hun ontrouw duidt op ontwijding van wat aan God is gewijd. 1 Kronieken 9, vers 2. De eersten die terugkeerden en zich weer in hun vroegere woonplaats te vestigden, waren de Israëlitische gezinnen, priesters, levieten en tempeldienaren. Voor het woord tempeldienaren staat in de Hebreeuwse grondtekst degene die gegeven zijn. Het duidt op tempelknechten die dienen in de tempel. Over hen is meer te lezen in latere teksten, zoals in Ezra 2 en Nehemia 3. In de volgende opsomming van bewoners komen eerst de gewone Israëlieten en daarna de priesters, levieten, poortwachters en koorleiders ter sprake. Een interessant detail over de koorleiders vinden we in vers 33 en 34. De koorleiders waren allemaal vooraanstaande levieten. Zij woonden in de tempel in Jeruzalem en moesten 24 uur per etmaal beschikbaar zijn. Zij waren dan ook vrijgesteld van andere taken. Na de zangers wordt de aandacht gevestigd op de poortwachters die dienst deden in Jeruzalem. We hebben hier te maken met de bescherming van de tempel, zoals de tabernakel in de woestijntijd door levieten omringd werd. In vers 18 wordt opgemerkt dat zij nog steeds dienst doen bij de koningspoort aan de oostkant van het heiligdom. Daarna volgt een overzicht van de poortwachters die dienst deden in de tempel. Met de zinsnede precies zoals hun voorouders dat bij de tabernakel hadden gedaan, wordt een toespeling gemaakt naar de woestijntijd. Het onderstreept dat de levieten al vanaf het begin het heiligdom beschermden. Ten slotte wordt in vers 22 opgemerkt dat zij door David en Samuel zijn aangesteld vanwege hun betrouwbaarheid. Met deze verklaring, waarin belangrijke leiders als Samuel en David worden aangehaald, wordt de aanstelling van de poortwachters gelegitimeerd. Na de poortwachters komt nog een aantal functies aan de orde die door levieten werden verricht. Sommigen waren belast met het toezicht op de voorwerpen voor de eredienst en het bewaken van de tempelschatten. Tegelijkertijd droegen ze verantwoordelijkheid over de voorraden, het fijne meel, de wijn, de olie, het reukwerk en de specerijen. Er is wel onderscheid tussen de bevoegdheid van levieten en priesters. Alleen de priesters mochten de specerijen mengen. Tot en met vers 34 is beschreven hoe leden van stammen van Israël zich na de ballingschap vestigden in Jeruzalem. Daarbij wordt sterke nadruk gelegd op het tempelpersoneel. Al deze mensen vestigden zich rond de nieuwe tempel die in 516 voor Christus gereed kwam. Maar uit het Bijbelboek Haggai weten wij dat er twijfel bestond over de legitimiteit van de nieuwe tempel. In Haggai 1 is te lezen dat er mensen waren die meenden dat de tijd om de tempel te herbouwen nog niet was gekomen. Ook waren er die meenden dat het met de nieuwe tempel niet zou worden. Verder haalde de nieuwe tempel het in zijn luister niet bij de oude, die in 586 voor Christus verwoest was. Daarbij kwam ook nog dat Jeruzalem nog steeds deel uitmaakte van een Perzisch district, en daarmee stond de tempel niet in een onafhankelijk land, de staat Israël. Het is dan ook goed mogelijk dat het geslachtsregister heeft gefunctioneerd als reactie op de beschreven tegenwerpingen. Met het register wordt aangegeven dat de levieten die op dat ogenblik in Jeruzalem wonen, de rechtmatige nakomelingen van het vroegere personeel van de tabernakel en de eerste tempel zijn. Dat pleit ervoor dat men na de ballingschap te maken heeft met een tempel die naar Gods wil is. Ook de aanwezigheid in Jeruzalem van leden uit de belangrijkste stammen van Israël geeft aan dat de stad iets weerspiegelt van de oude luister van het koninkrijk van David. Het zal de Israëlieten in de tijd van Kronieken de volharding hebben gegeven om door te gaan. Na de opsomming van bewoners van Jeruzalem eindigt 1 Kronieken 9 met een stamboom van Saul. Het komt in grote lijnen overeen met de lijst uit 1 Kronieken 8. Het is hier waarschijnlijk ingevoegd voor de aansluiting met 1 Kronieken 10, het gedeelte over de dood van Saul. Met de stamboom van Saul zijn we aan het einde gekomen van het langste gedeelte met de geslachtsregisters in de Bijbel. Eerst werd de positie van Israël te midden van de volken geschetst. Daarna werden geslachtsregisters van de 12 stammen gepresenteerd, waarmee een beeld van Israël in het verleden is gegeven. Daarbij zijn de eenheid en grootte van het koninkrijk benoemd. Opmerkelijk is hierbij dat nadruk ligt op de stammen Levi, Juda en Benjamin, waardoor het koningschap en het priesterschap centraal komen te staan. Deze thema's komen in de volgende hoofdstukken terug. Het gedeelte wordt afgesloten door een overzicht van bewoners van Jeruzalem in de tijd van de schrijver. Het slot van het boek Kronieken gaat historisch tot het edict van Kores, maar de inhoud van 1 Kronieken 1 tot en met 9 gaat verder in de tijd. Daarmee wordt aangetoond dat tussen de glorieuze tijd van David en Salomo en het heden continuïteit bestaat. In de geslachtsregisters wordt het verleden op een positieve wijze gepresenteerd. Jeruzalem staat in het midden van de wereld. En in de lijsten zijn vooral de priesters, levieten en koningen naar voren gekomen. Voorheen was er een ideaal koninkrijk, waarin de Heere aanwezig was en waar hij gediend werd door een zuivere eredienst en een zuiver koningschap. In de tijd van de schrijver van Kronieken is veel van die oude glorie verloren gegaan, onder andere omdat het gebied van de Israëlieten alleen een provincie was van het grote Perzische Rijk. Door de beschrijving van het verleden is aangetoond dat het in het verleden anders is geweest. Daarmee wordt verwachting gecreëerd. Er komt een dag, dan zal het koninkrijk van David in volle luister worden herschapen en zal de eredienst worden hersteld. In de Messias, de Heer Jezus Christus, de ware koning, priester en profeet, zal deze verwachting een verdere vervulling krijgen. Kennelijk waren de geslachtsregisters van elke stam van Israël in de tempel in te zien. De Israëlieten werden geregistreerd totdat het volk werd weggevoerd in ballingschap. Maar de familiestambomen moeten zijn bewaard en naar Jeruzalem teruggebracht. Want toen teruggekeerde ballingen de tempel herbouwden, waren de familieregisters er ook. In de tijd van de Heer Jezus waren de familiestambomen er nog steeds. We kunnen er zeker van zijn dat de vijanden van Jezus zijn stamboom nauwkeurig zijn nagegaan. We zagen al eerder dat de geslachtslijnen van de heiland in het evangelie naar de beschrijving van Matthäus en Lucas zijn beschreven. We lezen nergens in de Bijbel over moeilijkheden of vragen over de afstamming van Jezus. Toen de tempel in 70 na Christus door de Romeinen werd verwoest, zijn kennelijk ook de geslachtslijsten vernietigd. Het is belangrijk op te merken dat in Kronieken de geslachtslijsten teruggaan tot de tijd van de ballingschap. Na de terugkeer van een rest van Israël uit de ballingschap werden de geslachtsregisters weer bijgehouden tot in de tijd van de Heer Jezus Christus. Verder vindt registratie plaats van Joodse mensen in de verschillende synagogen en Joodse begraafplaatsen. 1 Kronieken 10 vers 1 tot en met 3. De Filistijnen vielen de Israëlitische troepen aan en behaalden een overwinning. De Israëlieten sloegen op de vlucht en velen sneuvelden op de hellingen van het Gilboa-gebergte. Saul en zijn drie zonen, Jonathan, Abinadab en Malkishua, werden in het nauw gedreven en de drie zonen werden gedood. Saul was al enige malen aan een benarde situatie ontkomen, toen de Filistijnse boogschutters hem opnieuw in het nauw dreven. Een vergelijking tussen de Bijbelboeken Samuel en Kronieken laat zien dat de schrijver van Kronieken de aanloop tot het koningschap van David weglaat en begint bij de dood van Saul. De nadruk komt te liggen op David als degene die de tempelbouw voorbereidt. We hebben gezien in de eerste 9 hoofdstukken van Kronieken dat 1 Kronieken 9 afsluit met een overzicht van de familie van Saul. Deze geslachtslijst vormt de inleiding tot het gedeelte over de dood van Saul en moet David als de ware koning introduceren. Deze passage in Kronieken volgt grotendeels het verslag over de dood van Saul in 1 Samuel 31. De Filistijnen zijn opgetrokken naar het dal van Jezreel, om strijd te voeren tegen het leger van Saul. In het daaropvolgende gevecht zijn de Israëlieten niet opgewassen tegen de Filistijnen, en iedereen slaat op de vlucht. Velen sneuvelen op het gebergte van Gilboa. 1 Kronieken 10 vers 4 tot en met 7. Hij werd nu doodsbang en riep naar zijn lijfwacht: snel, dood mij met je zwaard, voordat deze onbesneden heidenen mij gevangen nemen en wraak op mij nemen. Maar de wapendrager durfde dat niet. Daarop nam Saul zijn eigen zwaard en liet zich erin vallen. Toen zijn lijfwacht zag dat hij dood was, liet ook hij zich in zijn zwaard vallen. Zo stierven Saul en zijn drie zonen. Het hele gezin kwam op één dag om het leven. Toen de Israëlieten beneden in het dal hoorden dat Saul en zijn zonen waren omgekomen en dat het leger was gevlucht, verlieten zij hun steden in overhaaste vlucht. De Filistijnen maakten daarvan dankbaar gebruik en vestigden zich daar. De tekst van 1 Samuel 31 vers 6 geeft aan dat alle manschappen van Saul omgekomen zijn. In Kronieken ligt het accent op het einde van het koningschap van Saul en zijn familie. De schrijver van Kronieken geeft aan dat het koningshuis van Saul beëindigd was toen hij met zijn drie zonen stierf. In vers 14 wordt dat nog duidelijker gezegd. Daarmee ontdekken we een opmerkelijk verschil tussen de Bijbelboeken Samuel en Kronieken. Terwijl er in het Bijbelboek Samuel nog een periode komt waarin Isboset, een zoon van Saul, aan de macht is. En in 2 Samuel 21 is zelfs, tijdens de regering van koning David, het koningshuis van Saul nog een punt van bespreking. Vers 7. Toen de Israëlieten beneden in het dal hoorden dat Saul en zijn zonen waren omgekomen en dat het leger was gevlucht, verlieten zij hun steden in een overhaaste vlucht. De Filistijnen maakten daarvan dankbaar gebruik en vestigden zich daar. 1 Kronieken 10 vers 8 tot en met 10. Toen de Filistijnen de volgende dag teruggingen naar het slagveld om de lijken te beroven en de buit te verzamelen, vonden zij de lichamen van Saul en zijn zonen op de berg Gilboa. Ze namen Sauls wapenrusting mee en hakten zijn hoofd af. Deze overwinningsteken stuurden zij hun land rond en ze dankten hun afgoden voor de prachtige overwinning. Sauls wapenrusting werd aan de muur van de afgodentempel gehangen en zijn hoofd spijkerden zij aan de muur van de tempel van Dagon. Alle aandacht wordt in 1 Kronieken 10 gevestigd op de vernederende handelingen die de Filistijnen met het lichaam van Saul uitvoeren. Wat er met de zoons gebeurt, komt pas later aan de orde. Boodschappers laten het hoofd en de wapens rondgaan in het land van de Filistijnen om het nieuws van hun overwinning aan hun afgoden en volksgenoten bekend te maken. Uiteindelijk leggen de Filistijnen de wapenrusting van Saul in het huis van hun god, terwijl zijn schedel wordt vastgespijkerd aan de tempel van Dagon. Het afhouwen van het hoofd en het publiekelijk presenteren ervan geldt in het Oude Oosten als een diepe vernedering en daarmee verliest Saul alle waardigheid. Misschien moet de vermelding van de god Dagon een herinnering oproepen aan 1 Samuel 5, waar vermeld wordt dat de god Dagon ten overstaan van de ark is gevallen en zijn hoofd en handen losliggen. Voor het aangezicht van deze minderwaardige god wordt nu Saul vernederd. 1 Kronieken 10 vers 11 en 12. Maar toen de inwoners van de stad Jabes in Gilead hoorden wat de Filistijnen met Saul hadden gedaan, gingen hun moedigste strijders op weg en brachten zijn lichaam en die van zijn zonen terug. Daarna begroeven zij hen onder een eik bij Jabes en huilden en rouwden 7 dagen lang om hen. De inwoners van Jabes in Gilead krijgen alles te horen over wat de Filistijnen met Saul hebben gedaan. De band tussen Saul en de bewoners van Jabes in Gilead heeft te maken met het feit dat hij hen eerder bevrijd had van de Ammonieten. De moedigste mannen gaan op weg en halen de lichamen van Saul en zijn zonen weg en brengen die naar Jabes. De mededeling in 1 Samuel 31 dat de lichamen waren vastgespijkerd aan de muren van Bethsan en het bericht dat de mannen een nacht lang hebben gelopen ontbreekt in 1 Kronieken 10. Ook lezen we in Kronieken niet dat de lichamen van Saul en zijn drie zonen in Jabes zijn verbrand voordat ze werden begraven. 1 Kronieken 10 vers 13. Saul stierf om zijn ongehoorzaamheid aan de Here en omdat hij een waarzegster had geraadpleegd in plaats van de Here om leiding te vragen. Daarom doodde de Here hem en gaf het koninkrijk aan David, de zoon van Isaï. In de twee slotversen wordt de theologische reden voor de dood van Saul vermeld. Saul is gestorven vanwege zijn ontrouw tegenover de Here. De ongehoorzaamheid blijkt uit het feit dat hij zich niet hield aan het woord van God. De zinsnede, hij hield zich niet aan het woord van God, verwijst naar het ongeoorloofde offer in 1 Samuel 13 en naar zijn onjuiste optreden tegenover de Amalekieten in 1 Samuel 15. Het is typerend voor Saul dat hij zich niet aan het woord van God hield. Luisteraar, en wij? De Heer is niet van gedachten veranderd. Zijn woorden van toen zijn ook woorden van nu. Het is daarom goed voor een mens en beter voor zijn of haar geestelijke en lichamelijke gezondheid om zich wel aan het woord van God te houden. De zonde die expliciet genoemd wordt, is het raadplegen van een medium. Dat is niet alleen een zonde die verboden is, maar ook zeer ernstig beoordeeld wordt. In Deuteronomium 18 vers 9 tot en met 12 lezen we, wanneer u in het beloofde land aankomt, moet u ervoor oppassen dat u niets overneemt van de vreselijke gewoonten van de volken die daar nu leven. Laat niemand van u zijn kind aanbieden als brandoffer aan de heidense goden of zich bezighouden met toverij. Hij mag geen boze geesten om hulp vragen, nog een waarzegger zijn. Hij mag geen slangen bezweren, medium of tovenaar zijn of de geesten van doden oproepen. De Heere heeft een diepe afkeer van ieder die dit soort dingen doet. Ook de profeet Jesaja schrijft over dezelfde zaken in Jesaja 8 vers 19 tot en met 22. Dus waarom probeert u de toekomst te leren kennen door spiritisme en waarzeggerij? Luister niet naar dat geklets en gemompel. Kunnen de levenden van de doden iets over de toekomst leren? Waarom vraagt u het uw God niet? Vergelijk de woorden van deze waarzeggers met het woord van God, zegt hij. Als hun boodschappers van de mijne verschillen, komt dat doordat ik hen niet heb gestuurd, want er is geen licht of waarheid in hun binnenste. Mijn volk zal zonder uitzicht ronddolen, struikelend, terneergeslagen en hongerig. En omdat zij honger hebben, zullen zij in woede uitbarsten, hun gebalde vuisten naar de hemel heffen en hun koning en hun God vervloeken. Waar zij ook kijken, overal zullen zij moeilijkheden, dreiging en een beangstigende duisternis zien, die hen geheel zal omsluiten. Saul heeft de Heere niet om leiding gevraagd, en daarom doodde God hem en liet het koningschap overgaan op David. Volgens 1 Samuel 28 vers 6 raadpleegde Saul wel de Heere, maar hij kreeg geen antwoord, omdat God van hem was geweken. In plaats van de Heere te zoeken met geheel zijn hart, wilde Saul alleen een toekomstvoorzegging en raadpleegde hij in Endor een medium. De schrijver laat aan het slot van 1 Kronieken 10 zien dat Saul niet de ware koning van Israël was. Die eer komt David toe. Over hem gaat het in het vervolg. Saul is definitief verworpen en zijn dood vormt het einde van zijn koningschap. Hij stierf om zijn ongehoorzaamheid aan de Heere. Hij raadpleegde een waarzegster, in tegenstelling tot David in 1 Kronieken 14 vers 10, die in de strijd tegen de Filistijnen zijn toevlucht zocht bij de Heere. De zonde van Saul wordt aangeduid als ontwijding van wat aan God toebehoort. Saul vereert vreemde machten, en dat is rebellie tegen de levende God. De tekst plaatst ons voor de vraag waar een christen in moeilijke omstandigheden zijn hulp zoekt, en op wie hij zijn vertrouwen stelt. Op God of op machten die tegen hem ingaan? De tekst houdt ons voor dat het zoeken naar Gods wil tot het leven leidt, en dat het steunen op eigen wijsheid of andere zekerheden dood en vernietiging tot gevolg heeft. 1 Kronieken 10 maakt ook duidelijk dat occulte machten nooit vrijblijvend geraadpleegd kunnen worden. Luisteraar, naar wie luistert u? Naar wie luister jij? Luister je naar het woord van God? Of zijn stemmen van mensen belangrijker? Luister je naar de voorspellingen van een waarzegger? Waarom vraagt een mens zijn schepper niet naar de toekomende dingen? Nee, ik kan niet altijd roemen. Niet altijd sta ik bovenaan. Want hoe vaak is mijn geloof al aan het wankelen gegaan? Dikwijls als ik moest getuigen, kroop ik angstig in mijn schulp. Ik belijd wel, ik geloof, Heer, maar kom mijn ongeloof te hulp. Telkens vallen, telkens opstaan. Zo ga ik mijn leven door. Biddend, Heere, blijft U bij me. Ga toch elke dag mij voor. Maar hoe klein vaak mijn geloof is. Het schijnt soms ongeloof alleen. Ik word toch door Hem geholpen. Ik vlug toch naar Jezus heen. In de volgende uitzending lezen we 1 Kronieken 11 en 12.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.